Ik heb vandaag een thema voorbereid. En dat thema, dat ziet u al staan, tem je tong. En daar komt nog wat tussen te staan. Er komen vandaag twee dingen tussen te staan. Dat is tem je liegende tong en tem je zelfkleinerende tong. En nou zit u hier misschien en dan denkt u van, en dat moet ook nog met die hitte. Zo'n preek? Oh, nee toch. Nou, wees gerust. Ik probeer het ook lekker kort te houden. Want ik hou zelf ook niet van een ellenlange preek. Maar ook zo duidelijk mogelijk naar jullie toe te brengen. Tem je tong. Nou, als u een Bijbel mee heeft genomen, dan wil ik u vragen om die open te slaan. En wel bij Jacobus 3 en dan de versen 1 tot en met 18. En ik lees deze ochtend uit de Herziene Statenvertaling. Het komt ook op de beamer te staan, maar als je een Bijbel bij je hebt, lees vooral mee. Want dan kun je ook contexten lezen tussendoor. Dan weet je waar het daarover gaat. Goed, Jacobus 3. De versen 1 tot en met 18. U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan strenger oordeel zullen ontvangen. Want we struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man die bij macht is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat zij ons zouden gehoorzamen. En wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zie ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven. Ze worden gestuurd door een zeer klein roer waarmee de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong, een klein lichaamsdeel, en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels, als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader. En door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien en zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aard, natuurlijk, duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Het is nogal een lap tekst en voor degenen die mij vaker hebben horen spreken, die weten dat ik van lappe tekst hou. Ik hou er niet van om kleine versjes eruit te pikken, maar gewoon het hele verhaal eens lezen zoals het er staat. Zodat we weten wat het complete plaatje is, wat de schrijver ons wil geven. Deze ochtend gaat het dus over de tong. En de tong, dat is een heel erg machtig wapen. De tong kan heel veel goede dingen voortbrengen. We kunnen mensen bemoedigen. We kunnen goede dingen over mensen zeggen. We kunnen een vriendelijk woord geven. We kunnen elkaar op een zondagochtend een goede morgen wensen. En elkaar een fijne dag toewensen. Ontzettend mooie dingen die wij met onze tong kunnen doen. Maar je tong is ook gevaarlijk. Je tong werkt als een zwaard. Je kunt hem ook verkeerd gebruiken. Je tong kan liegen. Je tong kan bedriegen. Hij kan mensen vleien, manipuleren, verdeeldheid zaaien. Kwaad spreken, roddelen, bemoeien of verraden. Mensen intimideren of veroordelen. En ga zo maar door. We kunnen vast wel voor onszelf een heel rijtje maken met dingen die we verkeerd kunnen doen met onze tong. Uit die dingen wil ik vandaag twee punten halen. En dat is dus ten eerste de liegende tong En ten tweede, de zelfkleinerende tong. Want er is een hele grote lijst en daar kunnen we allemaal mee gaan werken. We kunnen in ons dagelijks leven ernaar streven om je tong goed te gebruiken. En ik wil jullie daar handreikingen voor meegeven vandaag. En je ook ervan bewust maken hoe makkelijk je je tong verkeerd gebruikt. Tem je liegende tong. En daarvoor gaan we eerst naar Spreuken. Spreuken 12, vers 22. Daar staat, valse lippen zijn voor de Heere een gruwel. Maar wie betrouwbaar handelen, zijn hem welgevallig. Alles wat we doen, alles wat we zeggen, moet op waarheid berusten. Helaas lukt dat niet altijd in ons dagelijks leven. We maken fouten. We zijn mensen. Maar toch is het voor ons wel een heel goed streven, ook wat de Bijbel ons leert, om te streven naar waarheid. Om te streven dat je de leugen aflegt. Dat je niet de verkeerde dingen zegt. Het is God welgevallig. Misschien een beetje een moeilijk woord, maar welgevallig, dat betekent zoiets als, God houdt ervan wanneer we de waarheid spreken en wanneer we in waarheid leven. Weet je, leugens maken ontzettend veel kapot. En we kennen leugens ook in heel veel verschillende vormen. Werkelijk iets verkeerd zeggen wat helemaal niet gebeurd is, dat is misschien de meest heldere vorm van liegen. Maar denk eens aan een halve waarheid vertellen. Bedrog, overdrijving. Overdrijving is ook een leugen. Of vleierij. Nog betere dingen vertellen dan het eigenlijk is. De dingen beter voordoen dan dat ze zijn. Leugens die maken relaties die we hebben wankel, instabiel en heel erg breekbaar. En daarom is dat iets waar we zo ontzettend op verdacht moeten zijn. Dat dat niet sluipt in ons leven. Wat vloeit er nou voort uit leugens? Een leven vol van angst. Een leven vol onzekerheid. Schuldgevoelens. Maar een leven ook met een masker. Want op een gegeven moment zul jij niet meer weten wat de waarheid is. Dan heb je zoveel leugens om je heen gebouwd. En bestaat je wereld uit zoveel leugens. Dat je voor jezelf niet meer kunt bepalen wat nou echt is. En wat je tegen wie hebt gezegd. Dat is een heel moeilijk leven volgens mij. Dat is een leven dat moet je volgens mij niet willen. Want op een gegeven moment kom je jezelf tegen. Petrus geeft ons ook een waarschuwing. Een waarschuwing in 1 Petrus 3 vers 10. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Een hele concrete handreiking voor ons. Wil je je leven lief hebben? Wil je goede dagen kennen? Dan moet je oppassen wat je met je tong doet. En de reden voor de leugen is vaak dat we onze eigen situatie willen verbeteren. We worden soms door een leugen financieel er beter van. Of krijgen net dat extra voordeeltje. Misschien worden we wel populairder door bepaalde dingen te zeggen. Of te verdraaien. Of kunnen we juist verkeerde dingen daardoor verbergen voor onze medemens? Vaak vertellen we misschien een verhaal maar voor de helft. Een halve waarheid. Nou weet je, je zou kunnen zeggen over de leugen dat het eigenlijk rechtstreeks een klap is in het gezicht van God. Wanneer wij liegen, geven we daarmee God een klap in zijn gezicht. Want God haat de leugen. Hij kan daar niet van. Dat vindt hij zo vreselijk. Verschrikkelijk. Wij proberen zo vaak ons eigen wereldje, ons eigen hachje te redden door leugens. Omdat wij denken dat we weten wat het beste voor ons is. Ja, maar ik weet wel wat het beste voor me is. Tuurlijk weet ik wat het beste voor me is. Op dit moment een lekkere koude douche of zo. Ja. Maar weet je wie het beste weet voor jou, wat het beste voor jou is? Dat is God. God weet wat het beste voor je is. Die weet het werkelijk. De dingen die wij misschien niet kunnen zien. Wij denken misschien één stap vooruit, maar God die denkt drie stappen vooruit. God weet wat de toekomst voor ons in petto heeft. En hij weet wat het beste voor je is. En wat moeten we dan doen? Dan moeten we ons overgeven en vertrouwen in God. Het van hem verwachten. Wat betekent liegen voor de relatie met onze medemens? Als we liegen, dan zijn we niet integer. Weer zo'n lastig woord. Integer, integriteit. Om dat woord misschien wat beter te snappen, kun je kijken naar waar het vandaan komt. Het ligt in de basis, net als het woord integraal. En dat is een wiskundige term wat staat voor totaal. Alles bij elkaar. Het complete plaatje. Integraal, integer. Dus willen we dat mensen ons helemaal, totaal kunnen vertrouwen en dat ze ons ook geloven wanneer we wat zeggen, in plaats van ja, die zegt wel eens wat, maar neem het maar niet zo nauw. Dat is een vreselijke beschuldiging. Als je dat wilt, dat mensen jou kunnen geloven, dan moet je integer zijn. Dan moet je totaal de waarheid vertellen. Niet slechts een deel, of een verdraaid deel, of helemaal niet de waarheid. En dat is ontzettend moeilijk. Dat weet ik ook uit mijn eigen leven. En het is heel moeilijk om mensen altijd de waarheid te vertellen. Toch? Als wij iets rechtstreeks tegen mensen zeggen zoals het is, dan kan dat heel erg veel pijn doen. En daar komt Jan je tong ook weer bij kijken. Want je tong die vertelt niet alleen woorden, maar die doet dat ook op een bepaalde manier. En je kunt dus een waarheid vertellen op een hele botte manier. Zonder gevoelens. Dan komt het niet goed over. En dan is het ook pijnlijk. En dan zaait dat ook verdeeldheid. Dan raakt dat een ander. Maar je kunt je tong ook laten spreken vanuit liefde. Vanuit menselijkheid. En dan is de waarheid vaak veel makkelijker te accepteren. En soms duurt het ook even dat mensen de waarheid, voordat mensen de waarheid kunnen accepteren. Maar dan ben je wel integer en betrouwbaar. En weet je, je mag ook best wel eens gewoon enthousiast zijn hoor. Als je een verhaal vertelt. Hè, wij houden van verhalen, want we hebben vakantie. En we maken van alles mee op vakantie. En dat vertellen we graag aan anderen. Maar wat we meemaken, hoe vertellen we dat? Lekker enthousiast, dat is goed. Maar laten we de dingen soms ook wel eens beter zien dan dat ze werkelijk zijn. Overdrijven we wel eens? Ik wel eens. Ik denk dat ik ook, ja, ik weet wel zeker. Ik voeg ook wel eens wat dingen aan verhalen toe. Dat is ook liegen. Moet je ook niet willen. Want als op een gegeven moment iemand anders met hetzelfde verhaal komt en het is anders, er zijn details anders, maar hé, dat was toch niet zo? Zo klein. Maar daar begint het al mee. De leugen is heel subtiel. Pas daar voorop. Als we kijken naar de gevolgen van de leugen, is de Bijbel er heel concreet over. De Bijbel wint er geen doekjes om. Ik ga met u naar Openbaringen. Openbaringen 21, vers 8. En dit is misschien een beetje een hele harde tekst voor u. En dat snap ik. Daar staat in Openbaringen 21, vers 8. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars. Hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dat is de tweede dood. Dit zijn ontzettend zware woorden, dat besef ik ook. Maar ze staan wel in het woord van God. En daarom wil ik er ook niet omheen draaien. Dit is wat het woord van God zegt. Leugenaars worden opgenoemd in dit rijtje. Zie het als een waarschuwing, niet als een dreigement. Want ons geloof is niet gebaseerd op angst. Ons geloof is gebaseerd op de liefde die we hebben ervaren van onze God en Vader. Maar dit is een waarschuwing. Pas op wat je toelaat in je leven. En is het gebeurd? Dat kan. Maar ga dan terug naar God en vraag vergeving. Want God vergeeft. Dat doet Hij. Probeer een leven te leiden zoals Jezus ons dat voordeed. Hij gaf ons de daadwerkelijke handreikingen van hoe een leven van een christen eruit mag zien. Hij leidde een leven zonder leugen. Ja, en dan soms dan gaat het mis. Maar dan mogen we Psalm 120 vers 2 lezen. Dat zegt, Heere, red mijn ziel van de valse lippen. Van de tong vol bedrog. De psalmist schrijft dat hier. Heere, red mij. Hij keert terug naar God. Wij mogen dat ook doen. Op het moment dat het is misgegaan. Elke dag opnieuw mag jij die keuze maken wat voor leven je wilt gaan leiden. Vertrouw jij op God en vertel je daarmee dus ook iedere keer de waarheid. Geef jij jouw leven in vertrouwen over aan Hem? Of moet je je wellicht aansluiten bij deze psalmist en het gebed van bevrijding zoals dat hier zo mooi staat bidden met Hem? Ik wel. Ik moet dat maar al te vaak weer opnieuw bidden. Want ik ga ook zo vaak in de mist. Jij mag vandaag ook een besluit nemen. Je mag iedere dag opnieuw een besluit nemen. Maak dit besluit zoals het staat in Spreuken 8 vers 7 tot en met 8. Ja, mijn gehemelte zal waarheid tot uiting brengen. Waarheid. Mijn gehemelte zal waarheid tot uiting brengen. Goddeloosheid is voor mijn lippen een gruwel. Alle woorden uit mijn mond zijn in gerechtigheid gesproken. Er is niets verdraaids of slinks aan. Een besluit wat je mag uitspreken naar God toe. Om af te leggen die leugen en in waarheid te gaan staan. Ik kom straks nog even weer terug over hoe we dit praktisch nog kunnen maken in ons dagelijks leven. Maar ik wil nou naar het tweede onderdeel. Dat is je zelfkleinerende tong. Dat staat ook vaak in verband met een liegende tong. Een zelfkleinerende tong. Dan lees ik eerst Exodus 4 vers 10. Daar is Mozes in gesprek met God. En toen zei Mozes tegen de Heere, ach Heere, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet. Zelfs niet vanaf het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt. Want ik spreek onduidelijk en moeizaam. Mozes, die had lef. Want Mozes durfde de confrontatie met God aan te gaan. En zelfs te discussiëren met God. Wellicht herken je je niet zozeer in de liegende mens. Dat kan. Dat hoeft ook niet een plaatje te zijn dat bij ieder mens past. Maar je tong kan veel meer doen dan alleen maar liegen. Het rijtje wat we net aan het begin, wat ik opnoemde. Nou, zelfkleinering is daar ook een onderdeel van. Het is een heel groot gevaar wanneer kinderen van God zichzelf gaan kleineren. Wat houdt dat nou in, zelfkleinering? Het is zo'n abstract woord, zelfkleinering. Je kleineert jezelf wanneer je jezelf ziet als onbelangrijk, onbetekenend, als waardeloos. Op dat moment ben jij bezig om jouw eigen waarde onderuit te schoppen. En er zitten hier vast vanmorgen mensen die niet zo'n hoge dunk hebben over zichzelf. Die niet zo'n goed zelfbeeld hebben. Die negatief zijn over zichzelf. Weet je, dat is iets wat Satan maar al te graag wil. Satan werkt heel graag met uitersten. Of je wordt de grootste opschepper. Of hij wil van jou het kleinste grijze muisje maken dat er maar bestaat. Dat je helemaal in het niet verdwijnt. Satan is daar elke dag mee bezig om ons onderuit te schoppen. En ik ben ervan overtuigd dat Satan nog wel het drukste is met de mensen die in hem geloven, die in God geloven. Kijk, de mensen die in de wereld zijn, de ongelovige mens, daar hoeft hij niet zo druk mee te zijn. Want die zijn niet bij God. Maar wat wil Satan nou eigenlijk? Hij wil het lichaam van Christus onderuit schoppen. En dan gaat het om ons. Satan wil dat wij geen goed zelfbeeld hebben. Satan wil dat wij de verkeerde keuzes maken. En daar is hij druk mee. Hij probeert ons te laten denken dat we of zo geweldig zijn. Van wauw, kijk hem nou eens. Zodat we mensen als het ware gaan aanbidden. Of hij probeert ons zo hard onderuit te schoppen. Dat we op de grond liggen. En wegkwijnen. In zelfkleinering. En oh, ik ben zo zielig. Satan is daar druk mee. Zelfkleinering is ook heel subtiel. Het gaat vaak vermomd als nederigheid. Met nederigheid is niks mis. Maar je kunt erin gaan doorslaan. Je kunt jezelf zo ver wegcijferen en in een hoekje plaatsen, dat jij niet meer tot je recht komt zoals God het heeft bedoeld. En dan behaalt Satan zijn doel. Kunnen we daar wat tegen doen om niet in die zelfkleinering te vallen? Ik geloof het wel. Filippenzen 4 vers 13. Daar staat: alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Weet je, je hoeft het niet zelf te doen. En dat is het mooiste van dit verhaal. Jij hoeft het niet zelf te doen. Alles is mogelijk dankzij Christus die jou kracht geeft. Kunnen we eens kijken naar onszelf? Eens die spiegel voorhouden. Hoe ziet jouw leven eruit? En hoe kijk je naar jezelf? Zie jij jezelf als waardeloos? Onbelangrijk? Welk etiketje heb jij op jouw leven geplakt? Welke negatieve etiketten bedoel ik daarmee? Of welke negatieve etiketten heb jij overgenomen van je omgeving? Dingen die anderen tegen je zeggen. Dat mensen bijvoorbeeld altijd maar vinden dat je zo dik bent. En nu vind je jezelf ook maar dik. Van, wow, wat ben ik dik. Of mensen die zeggen van, jongen, jij bent zo'n verschrikkelijke studiebol. En dat je jezelf ook maar in zo'n hoekje plaatst. Mensen, pas er voorop, plaats jezelf niet in een hoekje. Laat jezelf geen etiketje opleggen. Wat anderen van je zeggen is niet belangrijk. Met de nadruk op niet. Wat God van jou vindt, dat is belangrijk. Hoe zie jij jezelf? Kijk jij naar jezelf door de ogen van jouw buurman? Kijk jij naar jezelf door de ogen van diegene die negatief over jou praat? Kijk jij naar jezelf door je menselijke ogen? Probeer eens te kijken naar jezelf door de ogen van God. God die jou gemaakt heeft. Jou in de moederschoot heeft geweven. Vanaf begin tot eind jou kent. Hij kent je beter dan dat je jezelf kent. Heb je jezelf het etiket van slachtoffer opgeplakt, omdat je dat ook daadwerkelijk bent? Dat kan. Kunnen we daarboven uitstijgen? Ja. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Worstel je met je uiterlijk? Dat hoeft niet. God heeft je gemaakt zoals je bent. Jij mag jezelf ook gaan accepteren zoals je bent. God heeft dat al gedaan. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Zelfkleinering doet God namelijk heel erg veel verdriet. Hij is je schepper, je maker. Al voordat je geboren was, kende hij je. Hij houdt van je zoals een vader. De perfecte vader. Aardse vaders kunnen ons soms in de steek laten. Daar kunnen we slechte ervaringen mee hebben met onze ouders misschien. Maar onze hemelse papa, onze hemelse vader, die houdt van je zoals je bent. Hij kijkt naar je met andere ogen. God werd ook boos op Mozes. Toen Mozes iedere keer maar excuses zocht. Want God wist het plan wat erachter zat. En God wist wat hij kon doen door Mozes heen. Mozes die klaagde maar over het feit dat hij de Egyptenaar of de Israëlieten niet uit Egypte zou kunnen leiden. Hij zou geen leider zijn. Nee, echt niet. En hij kon niet goed spreken. Maar God kan door hem heen heel goed spreken. En dat weet God. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. God zegt in Exodus 4 vers 11 tot en met 12 het volgende tegen Mozes. Maar de Heere zei tegen hem: wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Nu dan, ga, ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. God kan het. God kan het. Wij zijn het vaak die het niet willen. Want wij weten het toch beter. Vertrouw op God. Leg dat in vertrouwen bij God neer. Ook voor ons de oproep om een geest van onbekwaamheid, de geest van afwijzing, naast je neer te leggen en weg te sturen in Jezus' naam. Satan probeert je aan te vallen met zijn demonen. Maar alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. En dan mag je zeggen, op het moment dat de duivel jou aanvalt, Satan, wijk in de naam van Jezus Christus, die alles voor mij heeft volbracht, die alles voor mij heeft gedragen. En Satan moet wijken, want hij is al overwonnen, maar hij beseft het nog niet. En daar is hij druk mee. Satan, wijk in Jezus' naam. We mogen dat overgeven. Hoe kunnen we dit nou gaan toepassen in de praktijk? Het beste om dit te doen is door het goede te zeggen met je mond. Het goede te zeggen met je tong. Geen ruimte te geven voor het slechte. Wanneer je je tijd vult namelijk met de goede dingen, dan is daar geen plaats meer voor het slechte. Dit principe werkt beter dan het negatieve vermijden. Van, oh, ik moet dat niet doen. Ik moet er van weg. Maar Satan is druk met je en die loopt achter je aan. En hij haalt je in. En dan ga je toch weer de mist in. Nee, geef Satan dus niet de ruimte in je leven en in je hart om dat te kunnen doen. Wees niet continu met het negatieve bezig. Onze gedachten zijn vaak zo vol met allerlei negatieve dingen. Oh, dit is niet goed en dat is niet goed en zus is niet goed en dat gaat slecht en ik ben slecht en vreselijk. Als ik dat zo voor me denk, dan zit mijn hoofd gelijk al vol. Maar dat moet niet, want dan ben je alleen maar daarmee bezig in plaats van de dingen van God. En je gaat bezwijken. Je kunt die strijd niet winnen. Dus goede dingen doen. Goede dingen zeggen. Met je mond. Dat kan door bidden. Dat kan door praten over je geloof met anderen. Dat kan door je dankbaarheid te tonen. Naar God, maar ook naar je medemens. En dat is heel makkelijk naar de mensen die hier in de zaal zitten. Want wij geloven hetzelfde. Maar wees ook eens dankbaar naar die buurman of buurvrouw of collega die jij niet zo mag. In plaats van negatief over hem te praten. Prijs hem eens. Zeg eens goede dingen over hem. Of haar. Spreek de waarheid. Wat je ook kunt doen is je fouten toegeven. En dat is moeilijk. Maar wel heel erg bevrijdend voor jezelf. Als je daadwerkelijk zegt wat de fout is gegaan in je leven. Geef eens een oprecht compliment. In plaats van, oh ja, het was weer mooi, hè? Ik spreek ook wel eens mensen na de dienst. En het is heel leuk, want dan krijg je wel eens een hand. En dan, ja, het was weer mooi, hè? Weet je wat ik wel eens zou willen? En dat mag straks ook, hoor. Dat mensen naar mij toe komen en daadwerkelijk zeggen wat ze ervan vonden. En waar ze het misschien ook niet mee eens waren. Dan ben je ook bezig met de waarheid. Niet met een halve waarheid, maar een volledige waarheid. Dat is maar een voorbeeld om het in de praktijk te kunnen brengen. Persoonlijke conflicten. Vaak stoppen we die weg. Of ontkennen we ze. Maar maak ze eens bespreekbaar. Dat is ook waarheid. Vertellen met je tong. Verdedig iemand tegen negatieve kritiek. Of verdedig iemand tegen roddel. Roddel is een ziekte in deze wereld. Wij praten zo vaak achter iemands rug om. Moeten we het niet doen. Want dan geef je Satan de ruimte in je leven. In plaats van dat je God de ruimte geeft in je leven. Geef eens opbouwende reacties. Deel je kennis met andere mensen. Vertel eens een mop die wel door de beugel kan. Dat mag. We hebben ook een God van humor. Dat is goed. Dat mag. We hoeven niet altijd met een strak gezicht voor ons uit te staren. We mogen ook best glimlachen. Zing een lied, wat we vandaag al hebben gedaan, is ook goed. Dan geef je Satan ook niet de ruimte. Spreek over Gods goedheid in je leven. Dat is nog wel het beste wat je kunt doen om je heen. Weet u wat ook heel erg krachtig is? Proclamatie. Proclamatie is hardop uitspreken. Bijvoorbeeld de dingen die in de Bijbel staan. Citeer eens een Bijbelvers. Heb je strijd in je leven? Heb je moeilijkheden? Valt Satan je aan? Weet je wat Jezus deed? Hij citeerde de Bijbel letterlijk. Daarom is kennis van de Bijbel ook heel belangrijk. Een paar voorbeelden die ik met jullie wil doornemen en die je misschien wel mee kunt nemen de komende week in. Bijvoorbeeld in de psalmen. Psalm 34 vers 2. En als je zoiets hebt van ja, ik wil daar wat mee. Schrijf het bijvoorbeeld eens op. Heb je geen pen en papier mee? Kom straks eens bij me. Ik wil je die tekst ook wel meegeven. Dit zijn hele korte versen die je kunt onthouden en kunt gebruiken in de strijd tegen Satan. Psalm 34 vers 2. Ik zal de Heere te allen tijd loven. Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Dat kun je zeggen tegen de Satan. Nee, ik spreek geen kwaad over andere mensen. Nee, ik zal de Heere voortdurend loven. Ten alle tijden loven. Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Of Psalm 49 vers 4. Daar staat, mijn mond zal enkel wijsheid spreken. En de overdenking van mijn hart zal vol inzicht zijn. Je geeft Satan geen ruimte. Want je zegt dit tegen hem. Jesaja 50 vers 4. Mijn mond zal... De Heere gaf mij een tong van een die onder wijsheid ving. Zodat ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekt mij elke morgen. Hij wekt mij het oor, zodat ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. En ik heb hem ook eventjes in de MBV-vertaling hier neergezet. Omdat die misschien wat begrijpelijker is. God de Heer gaf mij een vaardige tong waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen. Voor de mensen die wat langere teksten kunnen onthouden, is dit een hele mooie en een krachtige tekst. Bid, praat goede dingen, proclameer. Het zijn de dingen waarmee we de aanval van de duivel kunnen weerstaan. En waarin we een leven kunnen gaan leiden van bevrijding. Van vrijheid, van liefde en genade. Een leven in de voetsporen van Jezus. En dan mogen we weten dat we niet alleen achter Jezus aanlopen, maar dan mogen we nog veel meer beseffen dat Jezus naast ons staat. En dat Jezus in ons leeft door zijn Heilige Geest. We hoeven het niet zelf te doen. Want zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Jezus zond de Heilige Geest om ons te helpen, te vertroosten. Maak daar gebruik van. Leg de Heilige Geest niet aan de kant. Geef hem de ruimte om in je leven te werken. Dan wil ik afsluiten met een gedicht van een onbekende auteur. Maar dat gedicht vond ik heel mooi aansluiten. Daar staat, een achterloos woord kan ruzie geven. Een gemeen woord verwoest een leven. Een bitter woord maakt ruimte voor haat. Een wreed woord zorgt dat het leven vergaat. Een vriendelijk woord kan licht doen stralen. Een passend woord houdt je bij de les. Een liefdevol woord vermindert de stress. Amen.